Goedemorgen gemeente en andere belangstellenden. We heten u hartelijk welkom in deze eredienst waarin dominee Voets uit Hoevelaken zal voorgaan. Na deze dienst willen we in verband met de verjaardag van koning Willem-Alexander en bevrijdingsdag twee coupletten zingen van het Wilhelmus met mondkapje op. Zo mogelijk staande. Het eerste couplet Wilhelmus van Nassauen ben ik van Duitse bloed. En het zesde couplet, mijn schild en de betrouwen, zijt gij, o God, mijn Heer. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. DV zondagmorgen 9 mei hoopt dominee van de Ziel uit Waarden voor te gaan. Er is dan afscheid, bevestiging en herbevestiging van ambtsdragers. Omdat er dan ook een aantal gasten verwacht worden, zal er twee banken tussenruimte worden gehouden. Zie de kerkbode voor meer informatie. In de avonddienst hoopt dominee Lohuis uit Scherpenisse voor te gaan. Vanmiddag is er weer een online uitzending van de zondagschool voor alle kinderen van de basisschoolleeftijd. De uitzending start om 2:30. De inzameling van de gaven voor vandaag. 1. Voor de Stichting Christelijke Vriend van de Zeeman, SCFS, en de tweede en de derde voor de kerk. Voorbeden en dankzegging. We doen voorbeden voor mevrouw Van den Berg, de Waal, uit Nieuwekerk aan de IJssel. Ook deze week zal er behandeling plaatsvinden. We doen voorbeden en dankzegging voor de heer Nel uit Driebruggen. Hij is overgeplaatst naar het revalidatiecentrum Domstade. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst toe, zowel hier in de kerk als ook alle op afstand meeluisteren.
Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. De overste van alle koningen van de aarde. Amen. Zingen we nu. Nu zal gespeeld worden uit Psalm 92. Het zevende vers, het rechtvaardig volk zal bloeien, gelijk op Libanon. Het achtste vers, zij zullen groen en fris gewenste vruchten dragen, om met verheugde monden te roemen het recht mijns Gods. En wat er meer staat in de versen 7 en 8 van de 92ste psalm. Na Gods wet overdenken we hier in de kerk en zingen we thuis Psalm 105, vers 24. Die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen, zijn wet betrachten en voortaan volstandig op zijn wegen gaan. Men roem dan de oppermajesteit om zoveel gunst in eeuwigheid. Dit na Gods wet. God sprak en spreekt al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel, nog van hetgeen dat onder op de aarde, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet zomaar gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam zomaar gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge dien heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus vatte deze woorden samen en sprak: u zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. Het tweede daaraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de gehele wet en de profeten. Amen. Bidden we nu, gemeente, om Gods zegen over het verdere van deze dienst. Heerlijke, trouwe, almachtige en genadige God in de hemel. U die in Christus zo'n liefdevolle en ontfermende vader wil zijn. Voor zulke mensen als wij zijn. Wat een goedheid, Heere. Wat een genade. U brengt ons op deze stralende zondag in uw huis. En onderweg hebben we misschien de prediking al tot ons gekregen. Vanuit het rijk van de schepping. Het bloeiende koolzaad. Daarboven het ontluikende groen aan de bomen. Wat laat u van u weten, Heere? In het rijk van de natuur. Uw wondermacht, die na een donkere wintertijd weer zoveel schoons laat zien aan ons mensenkinderen. En dat, Heere, op de dag die ons herinnert aan de opstanding van de Heere Jezus Christus, de eerste dag van de week. Een dag waarin u het ons geeft om ons te scharen rondom uw woord, hier in de kerk of thuis via de middelen van de techniek. Heer, en dan bidden wij u, trek ons zo naar u toe vanmorgen, dat we ook dicht bij elkaar zullen zijn, thuis en in de kerk, in de geest en in het woord en in de gebeden en in de psalmen met elkaar verbonden. Heere, we bidden het u. We vragen u om uw zegen over deze dienst. De preek is voorbereid. De gemeente is samengekomen in uw huis. Of is gereed in de huiskamer om naar uw woord te luisteren. En dan wacht alles op u, Heere. Zonder uw zegen, dan blijft het dor en doods en koud en leeg. Maar Heere, met u dan verandert het zo. En wilt u dat maken? Door uw Heilige Geest. Geef ons dan het leven in het luisteren, in het zingen, in het bidden, in alle onderdelen van deze dienst. En wilt u het goed met ons maken, Heere. Ons niet doen naar onze zonde. Want dan zou u zich van ons af kunnen wenden. En geen woord meer tot ons spreken. Dat hebben we verdiend. Doordring ons ervan. Maar Heere, denk aan uw genade. Opdat we uw goedheid de ere mogen geven. En vergeef dan, Heere. Vergeef ook dat wat in gedachten, woorden en daden weer tussen u en ons is gekomen in de afgelopen week. Heere, wij kunnen de schuld alleen maar meer maken. Heere, maar u bent het die in Christus kunt en wilt vergeven en genadig wil zijn. Wat is dat toch geweldig, Heere Jezus Christus. Dat u, na uw lijden en sterven, na de kruisiging en na de hellevaart, weer bent opgestaan. U hebt alles, alles voldaan. De schuld van uw volk hebt ge uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hun zonden aan. Wat een wonder, wat een ontferming, wat een genade. Bepaal ons erbij, Heere. Breng ons er naartoe. Vervul ons ervan. Ja, maak ons er overlopend vol van. Zodat onze mond mag getuigen van uw eer. Zoals een bron die zich uitstort op de velden. Genadige Heere, dat er dan goede woorden van u gesproken mogen worden vanmorgen. Maar ook in ons leven telkens weer opnieuw. Dat we goed van u denken. Dat we steeds beter van u gaan denken. En steeds meer van u gaan verwachten, Heere. Door de kracht van uw genade. Trouwe Heere, hemelse ontfermer. Kom ons nabij. Verblijd ons met uw daden. Open de oren, zodat uw woord hoorbaar mag zijn. Heere, open ons verstand, zodat we begrijpen mogen. Open ons hart, Heere, opdat we uw woorden met Maria mogen bewaren en overleggen in ons hart. Heere, maak het goed met uzelf, uit genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, het woord van God komt vanmorgen naar ons toe vanuit het Oude Testament. Het boek Numeri, hoofdstuk 17, daar beginnen we te lezen bij het eerste vers. Numeri 17 vanaf vers 1. Toen sprak de Heere tot Mozes en zei: spreek tot de kinderen Israëls en neem van hen voor elk vaderlijk huis een staf van al hun oversten naar het huis van hun vaderen, 12 staven. Eens iegelijke naam zult gij schrijven op zijn staf. Doch aan Aarons naam zult gij schrijven op de staf van Levi. Want één staf zal er zijn voor het hoofd van het huis hun vaderen. En gij zult ze wegleggen in de tent der samenkomst, voor de getuigenis, waarin ik met uw lieden samenkomen zal. En het zal geschieden, dat de staf van de man welke ik zal verkoren hebben, zal bloeien. En ik zal stillen de murmureringen van de kinderen Israëls tegen mij, welke zij tegen uw lieden murmureren. Mozes dan sprak tot de kinderen Israëls, en al hun vorsten gaven aan hem een staf, voor elke overste een staf, naar het huis hunne vaderen, 12 staven. Aarons staf was ook onder hun staven. En Mozes legde deze staven weg voor het aangezicht des Heren in de tent der getuigenis. Het geschiedde nu des andere daags dat Mozes in de tent der getuigenis inging en ziet, Aarons staf voor het huis van Levi bloeide, want hij bracht bloeisel voort en bloesemde bloesem en droeg amandelen. Toen bracht Mozes al deze staven uit van voor het aangezicht des Heren tot al de kinderen Israëls. En zij zagen het en namen elk zijn staf. Toen zei de Heren tot Mozes, breng de staf van Aaron weder voor de getuigenis in bewaring, tot een teken voor de wederspannige kinderen. Alzo zult gij een einde maken van hun murmureringen tegen mij, dat zij niet sterven. En Mozes deed het, gelijk als de Heere hem geboden had, alzo deed hij. Toen spraken de kinderen Israëls tot Mozes, zeggende, zie, wij geven de geest, wij vergaan, wij allen vergaan. Al wie enigszins nadert tot de tabernakel des Heren zal sterven. Zullen wij dan de geestgevende verdaan worden? Tot zover het woord van God in nummerie 17. De preek gaat over met name het 8e en het 9e vers. Vers 8 en 9 van nummerie 17. Het geschiedde nu des andere daags dat Mozes in de tent der getuigenis inging en ziet Aarons staf voor het huis van Levi bloeide. Want hij bracht bloeisel voort en bloesemde bloesem en droeg amandelen. Toen bracht Mozes al deze staven uit voor het aangezicht des Heren tot al de kinderen Israëls. En zij zagen het en namen elk zijn staf. We willen stilstaan bij de prediking van de 11 dode staven en bij het getuigenis van de bloeiende staf van Aaron, naar aanleiding van nummerie 17. De prediking van de 11 dode staven en het getuigenis van de bloeiende staf van Aaron. Maar voordat we daarbij stilstaan, eerst nog Psalm 106. Daarvan het 9e vers. Toen heeft hij hen met vlees gevoed, maar zond hun ziel bij de overvloed, een magerheid die ze uitdeed teren. Zij dorsten Mozes het hoog bewind en Aaron, priester ambt des Heren, benijden, door hun waan verblind. En ook het 24e vers. Nochtans was God met hem begaan, hij zag hun angst, hun tranen aan, en hun hateren verwoedheid. Hij dacht aan zijn gestaafd verbond en had berouw naar al zijn goedheid, meedogendheid met Israëls wond. Vers 9 en 24 van Psalm 106.
Thank you.
gemeente. Er is ontzaglijk veel gebeurd in het legerkamp van de Israëlieten in de woestijn. Het vorige hoofdstuk, nummer 16, vertelt ons over de opstand van Korach, Datan en Abiram. En hoe God die opstand neersloeg en de opstandelingen strafte in een verschrikkelijk oordeel, dat de aarde zich opende voor hen in een grote scheur en dat ze levend ter helle voeren, deze opstandelingen. Daarbij liet de Heer duidelijk weten hoezeer hij toornde over de zonde van deze opstandelingen. Hun opstand was eigenlijk niets anders dan opstand tegen de wil en de leiding van de Heere, want ze kwamen in opstand tegen Mozes en Aaron, omdat Mozes en Aaron zich volgens hen het leiderschap maar zouden hebben aangematigd. Zonder er rekening mee te houden dat de Heere Mozes en Aaron had aangesteld. Korach, Datan en Abiram kwamen dus in opstand tegen de leiding van de Heere. En dan laat de Heere in nummer 16 weten dat hij zulk een opstand niet verdraagt. En dat maakt de Heere bekend dat het zijn wil is dat Mozes het volk zou leiden en dat Aaron hoge priester zou zijn in Israël. Dat is de eerste keer dat de Heere dat in deze geschiedenis zo duidelijk toont. Maar dan komt de gemeente ook nog een tweede keer. Onbegrijpelijk. Maar na die indrukwekkende dag, met dat verschrikkelijke oordeel dat Korach, Datan en Abiram trof, komt het volk als geheel in opstand tegen Mozes en Aaron. En ze verwijten Mozes en Aaron dat Korach, Datan en Abiram en nog vele anderen zijn gestorven. Ze laten weten, Mozes en Aaron, dat is jullie schuld. Ze zeggen ronduit, u hebt het volk des Heren gedood. En dat terwijl ze zo pas nog hebben gezien hoe de Heere ingreep met zijn oordeel over de opstandelingen. Liet Mozes vuur uit de hemel regenen? Deed Aaron die scheur trekken in de aardkorst? Nee, het is immers duidelijk dat de Heere zelf aan het werk is geweest als een vertorend rechter in Israël. En opnieuw laat de Heere zijn ongenoegen blijken. We lezen, hij zond een plaag onder het volk. En velen stierven door een besmettelijke ziekte. Omdat zo snel geen offer kan worden gebracht in dit kritieke moment, waarin elke minuut telt, neemt Aaron een wierookvat en legt er reukwerk in. En gaat dan midden in het volk staan, tussen de levenden en de doden. En dan laat de Heere zich daardoor verbidden. En daarmee laat de Heere duidelijk weten dat hij Aaron heeft aangesteld en zijn priesterdienst aanvaardt. Want de plaag hield op. Maar na die eerste en tweede keer komt er ook nog een derde keer, gemeente. Dat de Heere laat weten, Aaron is mijn priester. En dat vinden we nu in ons teksthoofdstuk, in nummer 17. Daar krijgt Mozes de opdracht om van alle stamoversten in Israël een staf te vragen. Een staf. Ja, de kinderen weten het, dat is een doodstuk hout. Misschien al jaren geleden van de boom afgezaagd of afgekapt. Nu geeft dat dode stuk hout nog wat steun bij het lopen. En dat was wel handig voor degenen die gebrekkig werden. De staf die markeerde ook iemand die leiding gaf. Vandaar dat de stamoverste een staf moeten inleveren. En dan moet Mozes op elke staf de naam van de stam schrijven waar die staf bij hoorde. Alleen op de staf van de overste van de stam van Levi moet Aarons naam komen te staan. En zo gebeurt dat. Vervolgens beveelt de Heere al die staven voor de ark in het heilige der heiligen van de tabernakel te leggen. Nu zal de Heere zelf duidelijk aanwijzen door middel van de staven wie de door hem aangestelde priester is. En dat gebeurt. Want de volgende morgen haalt Mozes die 12 staven tevoorschijn uit de tabernakel. En dan blijkt er duidelijk dat er met een van de staven iets heel bijzonders aan de hand is. Die ene staf die valt zo op onder de 12 stammen. Dat is zo apart. Want die staf is gaan leven. En dat die staf leeft, dat blijkt uit 3 dingen. Hij draagt knoppen. De staf heeft bloeiende bloemen. En de staf draagt vruchten, namelijk amandelen. Gemeente, dit is meer dan bijzonder. Dit kan niet anders, dit moet een wonder van de Heere zijn. Waar is dat nou in de hele natuur te zien? In het voorjaar zie je de vruchtbomen gaan bloeien. Prachtig gezicht in deze weken. Maar we zien toch niet aan die bomen dat ze en knoppen en bloemen en vruchten tegelijk dragen. En dat is nu bij een van die 12 staven wel het geval. En dat toont zo heel duidelijk dat hier sprake is van een wonder van de Heere. Zomaar even tussen 2 haakjes. Jongens en meisjes. Naar u ook als gemeente. We mogen toch even een wonderlijk en verrassend God dienen. Wie had dat nou in Israël kunnen denken? Toen daar die 12 dode staven door Mozes werden opgenomen en werden weggedragen de tabernakel in. Dat er met 1 staf zoiets zou gebeuren. Mocht nu iemand in Israël denken dat Mozes wat met die staven heeft gedaan, dat er bijvoorbeeld een dode staf is omgerouwd voor een levende tak van een boom, dan kan iedere Israëliet nog weten dat het volstrekt onmogelijk is dat aan zo'n afgekapte amandeltak tegelijk knoppen, bloesem en vruchten zitten. Dit is Gods werk en dat is overduidelijk. Dit werk is door Gods alvermogen, door Heere hand alleen geschied. Ja, wanneer zingen we dat? Onder andere ook met Pasen. Als we zien dat de Heer Jezus Christus, als het ware als een dode staf in het graf is gelegd. En dan Pasen. Wat een knoppen. Wat een bloesem, wat een vrucht. Dat werk is door Gods alvermogen, door Heere hand alleen geschied. We komen daar straks op terug. Gemeente, maar dan die 11 andere staven. Daar wordt ook duidelijk aandacht aan geschonken in het tekstgedeelte. Ja, die 11 andere staven, die zijn nog steeds helemaal dood. Mozes neemt al die staven mee naar buiten waar het volk wacht. En dan laat hij zien wat er in het heiligdom gebeurd is. Vervolgens, en let erop, dan roept hij de stamoudsten en geeft elk hun eigen staf terug. Dat is niet moeilijk, want de namen staan immers op die staven geschreven. Vergissen hoeft dus niet. En ieder krijgt zijn eigen staf terug. En in de manier waarop dat beschreven wordt in het tekstgedeelte, merk je ook zo dat dat zo heel persoonlijk is. Namen elk hun staf. En dat is voor allemaal een dode staf. Even later gaan ze terug naar hun tent met hun dode staf. Want er is er maar één die leeft en dat is de staf waar de naam Aaron op staat. Iedereen kan het zien, dit is de staf van de door de Heere aangestelde hoge priester. In opdracht van de Heere neemt Mozes dan Aarons bloeiende staf weer op en brengt die terug naar het heiligdom en legt hem voor de ark voor Gods aangezicht neer. Wanneer men dus de prediking van die bloeiende staf van Aaron wilde horen, dan moest men zien. Dan moest men zien naar het heiligdom. In de richting van de ark, waar het verzoendeksel op rust. Waar het geheim van de grote verzoendag wordt verklaard. In die richting moesten ze zien. En dan konden ze het weten. Er is er één hoge priester die door God aangesteld is. En dat betekende nogal wat. Nog wat, gemeente. Heel Israël kon nu weten dat Aaron dus de door God aangestelde hoge priester was. Maar niet om zijn bijzondere kwaliteiten of eigenschappen. Want zijn staf was toch ook eerst helemaal dood? Nee, Aaron is de door God aangestelde hoge priester, omdat God hem heeft aangesteld. Hij heeft zichzelf niet naar voren gedrongen. God heeft hem gekozen om hoge priester te zijn. Het is dus echt een hoge priester uit Gods hand. Een geschenk van de levende God. Maar die 11 andere staven, die bleven doodgemeten. Ongeschikt. Afgekeurd. In Israël had men gedacht, Korach, Datan en Abiram voorop en het volk erachteraan, dat er nog veel meer geschikt waren om priester te zijn en om Israël te leiden. De Heere zegt, er is er geen ander geschikt. Gemeente, wat heeft de Heilige Geest er vaak een werk aan? Dat we het houden bij die ene hoge priester. Want wij zijn niet beter dan Israël. Israël die een blik wierp op Aaron en op Mozes. En dat eigenlijk dacht, maar er zijn anderen. Waarom moeten zij het per se wezen? Ze hebben het zichzelf maar gemaakt. Wat heeft de Heere een werk dat we het houden bij die ene hoge priester die hij uitkoos. Zijn zoon, de Heere Jezus Christus. Maar wat gaat ons oog makkelijk van hem af? En dan lopen we van alles en nog wat achteraan om dat in plaats te stellen van die ene hoge priester. We mogen elkaar wel steeds weer op het hart binden. Houd het toch bij die ene hoge priester. De hoge priester van de grote verzoendag, van de Goede Vrijdag. De opgestane zaligmaker, Christus Jezus. Die zichzelf offerde voor onze schuld. En die opgestaan is en die altijd leeft om priesterlijk voor zijn kerk hier op aarde te bidden. Nummer 17 vestigt onze aandacht erop dat die 11 stamoudsten allemaal een dode staf meekregen. En gemeente, in wezen is dat Gods typering van het bestaan van een mens. God legt hem een dode staf in de hand. Uit welke stam men ook kwam. Ruben, genoemd naar de oudste zoon van Jacob, Benjamin, de lieveling van David, van Jacob. Of zelfs Juda, waarvan gezegd werd, Juda, gij zijt het. Zonder uitzondering geldt, allemaal een dode staf. Er is niemand die goed is. Er is niemand rechtvaardig, ook niet tot één toe. Er zijn er genoeg die zichzelf wel meer achten dan een ander. En het is bij Jezus' discipelen zelfs te zien. Ze twisten ook over de vraag wie de meester toch was. Dat zit kennelijk in het mensenhart. Wat Korach, Datan en Abiram deden is niet vreemd. Het is niet alleen bij mensen van de wereld te vinden. Het komt ook voor bij de wedergeboren kinderen van God. Dat ze zich meer en beter achten dan anderen. Gemeente, welke naam we ook dragen. De een mag wat meer uitblinken in ijver in de dienst van de Heere. De ander legt nadruk op rechtzinnigheid. En weer een ander zoekt het in een nauwgezet leven. En een ander wil weer graag mensen winnen voor de Heere. Maar van ons allen geldt, we hebben het leven, het echte leven, niet in onszelf. Je krijgt een dode staf in de hand. Is dat even teleurstellend? Zeker. Maar er is geen andere weg, gemeente, dan wat die stamoversten doen. Ze aanvaarden elk hun eigen staf. En ze zagen het, staat er ook. Ik denk dat ze die staf zwijgend in de hand hebben genomen. En ik zie ze zomaar voor me met gebogen hoofden teruggaan naar hun tenten. Omdat ze het in hun hart voelden dat de Heere door zo te doen een oordeel over hen uitsprak. Omdat de Heere hen alle zei, u bent ongeschikt wat u van uzelf ook denkt. U ontvangt een dode staf in de hand. Waarmee de Heere zegt, ik keur u af. En leg u onder mijn oordeel. Wat dan? Wat kun je dan nog doen? Gemeente, in ieder geval, dit je niet meer ergeren aan de door God gegeven hoge priester. Zijn staf bloeit en draagt vrucht. Want zijn priesterlijk werk in de dienst der verzoening is de uitkomst voor zondaren die nog zoveel dorheid en dood in zichzelf vinden. Met een dode staf in de hand zien op de bloeiende en vruchtdragende staf van de hoge priester. En dat is nou zo herkenbaar voor het geloof. Dat leert af te zien van onszelf. Johannes zegt, wij maar minder worden, totdat wij niets worden. En hij maar meer worden, zodat hij alles wordt. En dan met een dode staf in de hand, zien op die bloeiende staf van de hoge priester. Is dat niet het geheim van het geloof? Jezelf afkeuren, gemeente. En hem goedkeuren, omdat hij zo goed is. En omdat het leven met hem zo wonderlijk en zo rijk is. En dan mogen we het verwachten van Gods genade voor zo vaak eigenzinnige en opstandige zondaren. Dan mogen we elkaar vanmorgen de vraag wel stellen, gemeente. Heb jij... je staf al eens teruggekregen. Een dode staf. Met je naam erop. Zodat je zegt, het kan niet missen. Hebt u die staf ook aanvaard? Toen u uw staf kreeg aangereikt door Gods woord. En hebt u hem toen meegenomen. Met een gebogen hoofd. En met in uw hart de aanklacht. Afgekeurd. De Heere kan niets meer van ons verwachten. In verband met zo'n dode staf. Het wonder. Wij mogen wel alles van hem verwachten. Maar had u dat nou gedacht? Dat God zo over u en over jou denkt. Want we denken zo gemakkelijk. Nou, zo erg is het toch ook weer niet. Al zijn we niet de beste, de slechtste zijn we toch ook niet. We gaan toch niet geheel en al mee met de geest en de stroom van de tijd. We willen ons graag wachten voor de verwatering van het evangelie. En niet te vergeten, we reizen immers mee met de verbondsgemeente richting het beloofde land. En dan toch een dode staf in de hand krijgen. Ja, gemeente, want ook na Pasen geldt. Een mens die leeft zoals die geboren is, daar ziet de Heere geen leven in. Vroeger wel. In het paradijs, toen bloeide het menselijk leven nog tot eer van God. Toen waren er bloesems en vruchten in het aan God toegewijde leven van de eerste mensen. Toen werd God verheerlijkt in het leven van de mens. Dat leven was te vergelijken met een bloeiende tak. Maar dat is niet meer zo. We zijn losgeraakt van de bron, van de wortel van ons leven. En zondaren geworden. Zo erg dat de Heere van ons moet zeggen, uit u geen vrucht in der eeuwigheid. Zo ernstig is het. Gemeente, dat kunnen we zo akelig algemeen maken. Zo van, mijn staf is dood. Nou ja, de anderen ook. Alle mensen zijn zondaren. Wel, ik dan zeker ook. Dat algemene, gemeente. Het is zo vrijblijvend. Zo oppervlakkig. Zo dood. Een beetje je vasthouden en optrekken aan de ellende van de ander. Maar in nummer 17 kregen ze hun eigen staf mee, met de eigen naam erop, heel persoonlijk. En zo geeft de Heilige Geest de zondaar heel persoonlijk zelfkennis. Dan kan en wil je op de duur niet meer achter een ander wegschuilen. Als je erachter komt hoeveel dood er in ons heerst, in onze gedachten, woorden en daden. Ja, dat grijpt heel diep in. Dan brengt de Heere een zondaar aan het einde van zichzelf. En dat acht de Heere nodig. Om zo plaats te maken. Voor die ene ambtsdrager. Wiens staf bloeit. Het is alleen door hem dat we zaligheid ontvangen. In dit leven al. En daarna volkomen. Daarom is er naast het oordeel van de dode staven, het heerlijke en rijke evangelie, dat er één staf bloeit, gemeente. De staf van Aaron. Aaron was niet beter, zagen we. Hij had ook een dode staf ingeleverd. Maar dankzij Gods goedheid, grootheid en genade is zijn staf gaan bloeien. Hier is Aaron een schaduw. En een heenwijzing naar de Heer Jezus. Dat maakt deze ernstige geschiedenis ook weer zo bijzonder rijk. Wat heeft de Heer Jezus ook een tegenstand ervaren? Veel meer dan Aaron en Mozes in de woestijn. En die tegenstand kwam bij de Heer Jezus ook van zijn eigen volk. Aaron is niet gekruisigd en ter dood gebracht. Maar onze zaligmaker wel. Wat een diepe weg is hij gegaan. Uiteindelijk heeft hij als lam van God en tegelijk als onze enige hoge priester zichzelf geofferd. Tot een offer voor onze zonde en schuld. Dat heeft Aaron niet gedaan. Ja, Christus overstijgt Aaron in alle opzichten. Iemand die goed nadenkt zegt misschien bij alle heenwijzing naar Christus. Is er toch iets wat niet klopt? De staf van Christus was toch niet dood? Nou ja, gemeente, eigenlijk toch ook weer wel. Denk maar aan de tekst. Hij was een wortel uit een dorre aarde. Wat is daar nog van te verwachten? Hij is een reisje uit de afgehouwen tronk van Isaïe. Een afgehouwen tronk. Ten dode opgeschreven. En toen hij op de aarde kwam, kwam hij in gelijkheid van het zondige vlees. Dus ten dode opgeschreven. Ja, zo is hij in onze dood ingedaald. Ook nog dit. Christus staf was toch ook dood toen hij zelf in de dood geweest is. In het graf. En wat verwachten zijn discipelen nog op de avond van de Goede Vrijdag? Niets meer. Begrijpelijk. Aan de ene kant. Hoewel de Heer Jezus was duidelijk geweest in de weg die voor hem ligt. Hij werd weggelegd op Goede Vrijdag als een dode staf voor Gods aangezicht. Achter de steen van het graf. Gemeente, daar en toen ging God het wonder doen. En de profetie van nummer 17 werd in hem vervuld. God ging in het dode bestaan van Christus leven wekken. En zo is hij geworden de eersteling van degenen die ontslapen zijn. En dat met knoppen, bloemen en vrucht. In nummer 17 lezen we dat het een tak van een amandelboom is, die in het Hebreeuws de waakboom genoemd wordt. Omdat deze boom de eerste is die in het voorjaar wakker wordt en bloeit. Zo is Christus als de amandelboom levend geworden, als de eersteling van degenen die ontslapen zijn. In zijn leven gaan de vruchten voor de dag komen. Ja, in de opgestane Christus wordt zichtbaar wat aan de bloeiende staf van Aaron is te zien. Deze drie verschijnselen zijn er heel duidelijk in de levende Christus. De knop van het nieuwe leven, de bloem van het nieuwe leven en de vrucht van het nieuwe leven. Door het wonder van Gods almacht. Want dat is het. En het wordt zichtbaar in de meerdere Aaron. De door God gegeven hoge priester over zijn gemeente. Immers de knoppen zeggen in het voorjaar, de boom is toch niet dood. In de winter kan het lijken dat het helemaal gebeurd is met de boom. Maar de knoppen in de lente zeggen, hij leeft. En dat Christus leeft is zichtbaar geworden met Pasen. En in zijn daden. En in de ontmoetingen aan de discipelen. En de vrouw, zo vol bemoediging en troost voor hen en voor ons. Dat hij leeft is zichtbaar geworden in zijn priesterwerk tot op dit moment. Hoe zegende hij, dat is priesterwerk. En hoe sprak hij van vrede in zijn zegeningen. En dan zijn voorbeden voor zijn gemeente hier op aarde. En zo blijkt in hem het leven te zijn. Maar gemeente ook nog iets anders. Zo blijkt in hem ook de schoonheid van het nieuwe leven. Want die staf van Aaron, gemeente, eerst zo dor en dood, kwam zo prachtig mooi tot bloei en tot vrucht. In gedachten zou je er een mooie tekening van kunnen maken, jongens en meisjes. Van die bloeiende staf. Dan zeg je, ja, maar het is nog niet mooi genoeg. Want wat ik teken, dat is nog niet het leven zoals dat te zien was bij de staf van Aaron. Wat moet dat een mooi gezicht zijn geweest. En wat moet dat hebben afgestoken bij die dorre staven, die 11 anderen. Die staf, die werd echt zoiets moois. Bloesem heeft toch schoonheid. Het wijst ons hier aan dat het allermooiste wat er is, jongens en meisjes, dat dat bij de Heer Jezus te vinden is. Echt waar, je kunt niet vermoeden hoe mooi en rijk het leven en de toekomst met de Heer Jezus is. Dat kan de hele wereld je niet bieden. Soms lijkt het hier en daar wat, maar het verbleekt allemaal en het valt in het niet bij het leven met Christus. Jongens en meisjes, dat leven is zo echt, helemaal alle moeite waard. Zo mooi is dat. Dat leven is bij oude mensen mooi, als het gerijpt en gelouterd wordt en ze in hun grijze dagen nog vrucht mogen dragen zoals we het zongen. Dat leven is ook bij de mensen in de kracht van hun jaren heel mooi. Maar het allermooiste is het leven met de Here, bij kinderen en jonge mensen. En dan denk ik aan die jongen van 13 jaar, die hier in Waarder woonde in de tijd dat ik hier predikant was. En hij kende dat leven met de Here. Dat geweldige leven. En hij wilde niet meer naar de landbouwschool om boer te worden. Hij had een ander doel. Hij wist dat hij naar de Here mocht. En hij heeft daar rijk van getuigd. Wat was dat geweldig mooi. Onvergetelijk. Ook al is het een 40 jaar geleden. De bloeiende staf van de Aaron. Hier het teken van leven dat sterker is dan de dood. Niet langer is de Heer Jezus met Pasen in de staat van zijn vernedering en lijden. Nee, het nieuwe leven dat hij ontvangen heeft, komt in alle schoonheid en heerlijkheid voor de dag. En hij gaat nu voort van heerlijkheid tot heerlijkheid. Gemeente, de koning laat zich zien in zijn schoonheid en heerlijkheid. In zijn opstandingsheerlijkheid. Daar valt de bloeiende staf van Aaron, hoe mooi ook, bij in het niet. Denk bijvoorbeeld aan de schoonheid van zijn priesterlijke voorbeden, waarmee hij altijd zijn vader tegemoet treedt. Aarons staf moest in het aardse heiligdom voor Gods aangezicht blijven. Christus doet dat in het hemelse heiligdom. En hij benadert er zijn vader met zijn offer en met zijn bloed. Kinderen, schrijft Johannes in zijn brief, indien wij gezondigd hebben, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En zo neemt hij het steeds weer op voor zijn kerk hier op aarde. Hij gaat hun noden bepleiten bij zijn Vader. En hij zorgt voor hulp en kracht, zodat dat dode, dat dorre, dat doodse bij hen niet overwint. Hij zorgt voor alles wat er nodig is. Wel, is hij daarin niet schoon en heerlijk? Maar die amandeltak laat nog meer zien. Behalve de knoppen en de bloesem waren er ook vruchten. En is het priesterwerk van Christus niet vol vrucht? Als hij voorbeden doet voor zijn volk, dan komt daar immers verhoring op. Als hij zegt tot Simon Petrus, ik heb voor u gebeden, dan houdt Simons geloof ook niet op. Dat is de vrucht op Christus werk. Daardoor wint Satan het toch niet bij Petrus. En daarom is zijn volk bij hem zo veilig. Al moeten ze door duisternissen en diepten heen door schaduwen van de dood. Als vrucht op zijn priesterwerk zal zijn volk door alle strijd en ellende heen geholpen worden, om straks veilig aan te komen in de eeuwige rust. En zo zal hij ook bewaren voor alle boze streken en werken van de Satan, met list of met geweld. En dan zullen ze toch ook door al die ellende heen toenemen in de kennis en de genade van de Heer Jezus Christus. En dan staat het vast dat zijn hoge priesterlijk gebed in Johannes 17 verhoring krijgt. Als hij bidt, Heilige Vader, bewaar ze in uw naam en heilig ze in uw waarheid. En ook als hij bidt, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die u mij gegeven hebt, opdat ze mijn heerlijkheid aanschouwen. Al Christus priesterlijke gebeden zijn vruchtdragend, zoals Aarons staf ook vruchten droeg. En alle die hem leerden kennen, hem nodig en lief kregen, mogen delen in de vruchten van zijn priesterwerk. En gemeente, dan nog een belangrijke vraag. Voor wie is hij nu priester? En voor wie heeft het werk van deze priester nu waarde? Toen de Heere toonde dat er bij al die staven één staf bloeide, toen wees hij daarmee de priester aan, let wel, voor heel het volk. De priester voor heel het volk. Dus heel Israël mocht tot die priester gaan. Ook al had je een dode staf in de hand. Je mocht zijn dienst inroepen en zijn voorbeden vragen en zijn onderwijs. Heel Israël kreeg de weg gewezen naar Aaron, de door God aangewezen priester. Echter, als we nu verder lezen over dit volk, is de vrees gegrond dat vele van de diensten van deze priester geen echt gebruik gemaakt hebben. Ze zagen niets in de absolute noodzaak van de dienst van de verzoening door de hoge priester. En ze zijn omgekomen in de woestijn. Ze hebben het beloofde land niet bereikt. Ze kregen aan het eind van hun leven het oordeel dat ze al met die dode staven uitgesproken kregen. Maar wie zagen daar nou waarde in Aaron? Gemeente, zij die hun dode staf ontvingen, dan heb je niets in jezelf om voor God te kunnen bestaan. En je weet dat we ook niets kunnen meenemen naar de Heere om ons aannemelijk te maken voor Hem. Dan weet je, ik heb een offer nodig. Ik heb een hoge priester nodig. De hoge priester, onze Heere Jezus Christus. Want ik ben goed door God geschapen, maar zo verdorven geworden, dat ik een eigenwijze en opstandig, dwars hart heb gekregen. Dan is er van ons geen vrucht meer te verwachten. En dan kan ik de verlosser en redder van mezelf niet zijn. Maar dan krijg je wel behoefte je eigen schuld en zonde eerlijk en oprecht voor de Heere te belijden. Gemeente, dan is dit zeker. Dat we grote waarde gaan zien in de hoge priester. Waarvan het evangelie zegt, hij leeft. In al de schoonheid en heerlijkheid van het nieuwe leven. Hij leeft en werkt voor zijn volk. Zo dat dat ook vrucht draagt. Eén ding is dan zeker. Gemeente, dan is hij de enige. De enige zaligmaker. En de enige hoge priester die de Heere aan zijn kerk gegeven heeft. Dan moeten we het maar bij hem zoeken. In al onze geestelijke armoe en met zoveel dood in ons. Om daarmee bij de Heere te schuilen. Bij het offer dat Christus bracht. Hij wekt zondaren op uit hun zondegraf. Tot een nieuw leven. En dan gaat het in vervulling met... wat de Heere Jezus beloofde. Ik leef en gij zult leven. En dan komt er, gemeente, ook vrucht in ons leven. En dat is dan geen eigen prestatie en geen eigen verdienste. Nee, dan zegt de Heere, uw vrucht is uit mij gevonden. Het evangelie zegt dat als God ons afkeurt en laat weten dat er van ons niets te verwachten is, verwacht het dan ook niet meer van uzelf. En geef het de Heere gewonnen. Om te zien op de door God gegeven zaligmaker, Jezus Christus, de grote, heerlijke en trouwe hoge priester. Om dan aan de voeten van de gekruisigde en opgestane zaligmaker te vragen. Heere, help me. Heere, wilt u mijn borg en zaligmaker zijn? Wilt u mijn hoge priester zijn? Mijn voorbidder en redder? En dat kan dan zo rijk verhoord worden, dat Petrus in zijn eerste brief zegt, u wordt zelf gebouwd als levende stenen tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijk offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Dan wordt door Christus een christen toch priester in een aan God toegewijd leven. Door de Heere Jezus. Dat zou in nummer 17 ondenkbaar zijn, dat het volk priesters werd. Maar dankzij Christus offer en bloed, en omdat hij zoveel meer is dan Aaron, en dankzij de Heilige Geest en zijn werk gebeurt het, dat de Heere van dode zondaren levende christenen maakt, priesters. En dat gaat ook in vervulling wat er staat in 1 Petrus 2 vers 9. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, dat God zich tot een eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. En wat een reden heb je dan om in dankbaarheid en in verwondering voortaan voor hem te leven. Wat een vrucht van Christus hoge priesterlijk werk door de Heilige Geest die levend maakt. En gemeente, dan dat dorre hout, dat dode hout van het middelste kruis op Golgotha. Daar kwam onze Heer Jezus Christus aan te hangen. Aan een vloekhout. En toen hij riep, het is volbracht. Toen waren dat daar aan dat hout, in Christus, knoppen, bloemen en vruchten. Want daar is onze hoge priester ons geworden tot wijsheid van God, rechtvaardigheid en tot een volkomen verlossing. Wat een vruchte gemeente. Hij is gestorven, heeft het offer gebracht als het lam van God. Maar hij is ook opgestaan om ons vergeving van zonde te schenken, maar ook eeuwige gerechtigheid en zaligheid. Wat een beloftevolle knoppen. Wat een bloesem en wat een bloemenpracht. En wat een vruchten. En wat een hoge priester gemeent. Wat een Christus. Amen. Nu overdenken we hier in de kerk en zingen we thuis Psalm 35, 13e vers. Laat vrome juichend te alle tijd om mijn gerechtigheid verblijd, die lust, die ijver nooit bedwingen, maar zeggen onder het vrolijk zingen, met zicht op de bloeiende staf van Aaron, de heenwijzing naar de heerlijke, rijke, zaligmaker Jezus Christus. Verheerlijk zij de hoogste God. Hij schenkt zijn knecht een vreedzaam lot. Dan meldt mijn tong met diep ontzag. Uw recht, uw lof, de ganse dag. Laatste vers van de 35e psalm. Gemeente, laten we nu bidden en danken en voorbeden doen. Genadige en getrouwe Heere in de hemel. Dat was u toch niet verplicht aan dat opstandige volk. Dat u hen zo'n rijke heenwijzing gaf naar de hoge priester. En naar de priesterlijke dienst der verzoening. Heere, u had ze allen weg kunnen doen. En Aaron was in zichzelf ook niet beter, we hebben het gezien. Heere, en dan na ontvangen genade. Nog zoveel dorheid. En doodsheid. Heere, we buigen ons voor u neer. We lezen in nummer 17 dat het volk ontredderd was toen ze die staven meenamen naar huis. O Heere, we bidden u dat het ons ook geraakt heeft. Als we het horen vanuit uw woord, afgekeurd, dood, onder het oordeel. Een eeuwig oordeel waard. Waard om weggedaan te worden. Maar dat u dan tot ons komt, Heere. Om ons die heerlijke hoge priester voor te stellen. Om dan niet meer langer alleen op onszelf te zien. Maar ook bovenal op hem te zien. En het van hem te verwachten. Die zoveel knoppen draagt. In een beloftevol leven. Waar ook zulke heerlijke, prachtige bloesem. Wat een schoonheid is er aan de koning. De grote koning te zien. In zijn heerlijkheid. In zijn gerechtigheid. In zijn heiligheid. In de volkomenheid van zijn verlossingswerk. Heere Jezus, uw naam zij geloofd en geprezen. Verheerlijkt zij de hoogste God, dat u zo'n hoge priester geeft aan een zondaarsvolk. En dat u zo zorgt en helpt en doorhelpt in het strijdperk van dit leven, dat u zondaren maakt tot priesters om voor u te leven, wat onze plaats ook is in de maatschappij, in een ambt of in een functie of buiten het ambt, of als moeder in het gezin. Heere, wilt u geven dat er iets van ons uit mag gaan. Op de post en de plaats waarop u ons stelt in dit leven. Stel ons zo nog tot zegen, Heere. We bidden u voor mevrouw van den Berg de Waal. Wilt u haar nabij en goed zijn en haar kracht geven om de behandeling die nodig is te ondergaan? Wilt u, Heere, in haar omstandigheden voor haar bidden als die hemelse hoge priester? En wilt u haar erdoor helpen, zoals u uw volk door de woestijn heen leidt om ze in het beloofde land te brengen? Heere, geef haar zo bemoediging en kracht in het heden. Maar geef haar ook uitzicht op uw heerlijke toekomst. Ons gebed is ook voor de heer Nel. Die een knieoperatie heeft ondergaan. Maar nog zo'n moeilijke andere knie heeft. En die nu overgeplaatst is naar een revalidatiecentrum in Utrecht. Moeilijk voor haar, Heere, ook voor zijn vrouw. Sta hem bij het klimmen van de jaren. En geef, Heere, dat bij al deze verdrukking het nog vrucht mag dragen. Vruchten, Heere, van geloof en hoop en van liefde. U bent toch machtig in wat onze omstandigheden zijn. Alles en lichamelijk. En geestelijk nog ten goede te leiden, opdat u verheerlijkt wordt. Ja, daar bidden wij u om, Heere, dat u verheerlijkt wordt, ook in het leven van onze koning, die in de afgelopen week zijn verjaardag opnieuw mocht meemaken, samen met zijn gezin. Heren, we bidden u, houd uw hand om hen heen en stel hen nog tot zegen. De hoge plaats die u hen gaf onder ons volk, trouwe heren, ontferm u zich over hen. Wilt u hun schild zijn en hun betrouwen? Wilt u ook in deze verwarde tijd er nog weer voor zorgen dat ons land regeerders krijgt, die het goede voor ons volk mogen zoeken? Heren, wilt u ons daarin verblijden met uw daden? En wilt u allen die verantwoordelijkheid voor ons dragen, zegenend, goed en nabij zijn? Trouwe heren, wilt u ons gebed horen en genadig verhoren om hem die aan uw rechterhand is? Christus Jezus, wilt u ons gebed overbidden en tot een heilig wierook maken voor het aangezicht van uw Vader? Uit genade. Amen. De slotzang is uit de 118e psalm. Daar wordt Aaron ook weer genoemd. Tweede vers. Laat Aarons huis Gods goedheid loven. Dat hopen we met elkaar te zingen. Hier met mondkapje op. En thuis ook. En laat het mogen zijn. Tot eer van de Heere. Waarvan we zingen zijn goedheid. Gaat het al te boven. Zijn goedheid duurt in eeuwigheid. Psalm 118, tweede vers. Verhef nu uw harten tot God. Bewaar het woord en ontvang de hoge priesterlijke zegen voor u en voor degene die de Heere op uw weg plaatst. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.